Laura, kijk je wel eens politieke debatten op tv?
Niet zo heel vaak. Ik zap wel eens langs Politiek 24, maar ik heb er eigenlijk geen geduld voor. Ik denk dat ik het iets te veel zo'n theaterspel vind wat te lang duurt. Dan wordt het gewoon een beetje saai.
En wat vind je dan van het decor?
Op zich ziet het decor er wel gezellig uit, omdat het zo rond is en iedereen zit bij elkaar.
Ze zouden het misschien wat minder gezellig moeten hebben om jou naar die debatten te laten kijken.
Misschien wel, ja. Een hele nare, kale ruimte, heel vierkant, dat die tegenstellingen extra vergroot worden.
Dit is Ongesigneerd, een serie over onopvallend design. Gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek. Vandaag het parlement.
Voor de opening van het nieuwe Tweede Kamergebouw zijn 5000 gasten uitgenodigd.
Afgevaardigden uit alle. Het is 28 april 1992. Op, of eigenlijk net naast het Binnenhof in Den Haag, staat een nieuw gebouw. Tussen de oude stenen kolossen uit de 13e eeuw pronkt nu een moderne gestalte. De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft een nieuw huis.
Meneer Lubbers, is dat een beetje een trots gevoel, zo in deze nieuwe hal?
Een wonderlijk gevoel. Zo'n grote kamer, dit is dus ook een kamer, ontdek ik nu.
Na een handtekening in het nieuwe gastenboek van de Tweede Kamer en een toast op het nieuwe gebouw van architect Piet de Bruin, is het tijd voor muziek.
En waar een feestje is, is ook een partypoeper. Oud-politicus Jozef Luns in dit geval.
De muziek vond ik, zoals het heet, eigentijds. Daar hou ik niet van. Nou ben ik weggelopen.
Maar in deze aflevering van Ongesigneerd zal blijken dat er in de geschiedenis van de Tweede Kamer vele partypoepers zijn geweest. Mensen die het niet eens waren met hoe het parlement eruit zag. Waarom niet? Dat hoor je zo. Eerst nog even terug naar dat radiojournaal uit 1992. Na de moderne muziek praat de verslaggever met architect Piet de Bruin.
Het is typisch Nederlands. Een beetje saai. Het is niet modieus. En dat heeft u ook zo bedoeld. Ik kwets u er niet mee, geloof ik.
Nou, absoluut niet. Ik zou me haast geen groter compliment kunnen voorstellen dan dat het typisch Nederlands is.
Een typisch Nederlands gebouw wilde Piet de Bruin dus. Hij ontwierp een granieten cilinder met veel glas aan de buitenkant. Graniet stond symbool voor stabiliteit en duurzaamheid en dat moest het parlement ook uitstralen. En glas, dat betekende transparantie. Burgers die hun volksvertegenwoordigers moesten kunnen volgen en politici die hun blik naar buiten konden richten. In de plenaire vergaderzaal liet hij groen tapijt plaatsen dat de Hollandse weide symboliseert. Een donkerblauwe stoelen in de vorm van een tulp en een plafond dat de blauwgrijze kleur van de Nederlandse lucht heeft. Maar het typisch Nederlandse zit er misschien nog wel het meest in de totstandkoming van dit gebouw.
Ik denk dat het belangrijk is om te weten dat de huisvesting van de Tweede Kamer altijd al ter discussie heeft gestaan, al vanaf het moment dat ze hun intrek namen op het Binnenhof.
Dit is Diederik Smit. Hij schreef een proefschrift over de inrichting en architectuur van het Binnenhof.
Dat het niet comfortabel genoeg was, dat het klein was, dat het geluid slecht was.
Dat was in 1815. Vanaf die tijd vergaderde de Tweede Kamer in een zaal waar vroeger stadhouder Willem V nog wel eens een dansje waagde. De balzaal. In het begin stonden de met groen leer beklede houten banken in een U-vorm opgesteld. Maar toen België zich in 1830 afsplitste, verdween ook de helft van de Kamerleden. En daarom besloten ze om wat bankjes weg te halen.
En daarmee ontstond eigenlijk bij toeval die opstelling met die twee tegenover elkaar gestelde banken. Nou ja, dat beviel op zich wel goed. Er was iedereen had weer genoeg ruimte. Maar toch zei men toen meteen al van, god, dat is eigenlijk een beetje vreemd. Want we hebben nu een opstelling zoals in Engeland. Waar dus aan de ene kant de regering zit en aan de andere kant de oppositie. En eigenlijk kennen wij dat in Nederland niet. We hebben een heel ander systeem. Ministers zijn bij ons geen Kamerleden, zoals in Engeland het geval is. En we kennen ook niet zo'n tweepartijensysteem.
En dus worden er ontwerpen gemaakt waarin de stoelen in een halve cirkel staan. Omdat die vorm beter zou passen bij ons politieke systeem. Maar er is steeds wel weer een reden om die ontwerpen toch niet uit te laten voeren.
Dan vindt men het toch te duur of te ingewikkeld. Of dan zeggen we, nou ja, we kunnen nog wel even zo blijven zitten. Je weet hoe dat gaat met verbouwingen. Dat je toch denkt, van, nou, we doen het volgend jaar wel.
Pas halverwege de 20e eeuw wordt de vergaderzaal echt een probleem. dan groeit de Tweede Kamer van 60 tot 150 leden. En als noodoplossing worden de banken nog dichter bij elkaar geschoven.
Mensen zaten met z'n drieën in een bankje wat eigenlijk voor twee personen bedoeld was. Er was nauwelijks bewegingsvrijheid en heel belangrijk, er was nauwelijks plek voor pers en voor publiek.
Wat is nu toch de noodzaak dat wij te doen moeten hebben met een zwijgende minister zoals meneer Smet?
Die zware groene gordijnen in de balzaal, waarachter politici uit het zicht van de journalisten onder het genot van een sigaar nog even rustig de zaken doorspraken, dat was niet meer van die tijd. Dus zei de Tweede Kamer:
dit kan zo niet langer. We kunnen niet het belangrijkste vertegenwoordigende lichaam van de staat in zo'n kleine ruimte, zo afgesloten en ontoegankelijk voor het publiek, laten vergaderen.
Toch duurt het tot 1980 tot er een definitief ontwerp van de Tweede Kamer is. Van Piet de Bruin.
De gedachte van Piet de Bruin was dat de ruimte in dienst moest staan van de Kamerleden. En hij liet zich daarbij inspireren door het moderne toneel. Dat zich kenmerkte door een heel sober decor. En waar dus echt alle aandacht uitging naar de Kamerleden en hun optreden.
Met een groot abstract schilderij als decor en een ruime opstelling van stoelen met balkons voor de pers en het publiek.
Het idee was dat er ook nog eigenlijk een soort van spotlights op de sprekers zouden worden gesteld.
Helaas sneuvelt dat idee ergens in het proces. Maar na meer dan 150 jaar geklaag en gepolder zitten de Kamerleden in 1992 wel eindelijk in een halve cirkel.
Dit is de NOS op Radio 1. Nederland heeft een nieuw parlementsgebouw.
Maar nog geen 30 jaar later is er alweer een nieuwe partypoeper.
Mevrouw de voorzitter.
Meneer Pechtold.
Voorzitter.
Meneer
voorzitter.
Pechtold.
Voorzitter.
Nou,
voorzitter.
Meneer Pechtold.
Ja, voorzitter.
Voorzitter.
Meneer Pechtold.
Zullen we eens een stukje lopen? D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold zit midden in de formatieonderhandelingen, maar is niet te beroerd om het tijdens zijn lunchpauze even te laten zien waar het in de vergaderzaal aan schort.
Het kabinet zit hoog, is niet meer de gast, maar lijkt wel de baas te zijn.
En dat klopt niet met ons politieke systeem, waarin juist de Kamer de baas is. Dan de zichtlijnen.
Je staat altijd als spreekgestoelte, maar je kijkt de bewindslieden die je aan het ondervragen bent, die je aan het testen bent, of een beleid wel klopt, of het wel doordacht is, die kijk je niet aan. Als je de aandacht wil vasthouden, moet je ze zo nu dan ook aankijken. Want ze zitten altijd op die apparaatjes of in hun stukken te lezen. Dat vind ik al een hele moeilijke.
We komen bij de hoge tafel waar Kamerleden kunnen interrumperen.
Als je interrumpeert, sta je naast elkaar met je rug naar je collega's.
En daarom staat hij ook wel bekend als
de pisbak. Ja, niet door mij verzonnen, maar zo wordt hij genoemd.
En dan de zaal. Veel te groot, vindt Pechtold.
Kijk, we hebben een paar keer per jaar van die hoogtijdagen. De algemeen politieke beschouwing na Prinsjesdag. Of als er een nieuw kabinet komt. Dan zitten er hier 150 mensen en een vak vol ministers. En dan heeft iedereen het idee, ja, zo moet het. Maar al die andere debatten, dan zien mensen tv-beelden. Dan zien ze 8 mensen daar op die eerste rijtje zitten. En denken ze, oh, die rest is zeker niks aan het doen. Zakkenvullers. In een tijd dat mensen nauwelijks weten wie die mensen zijn, wat ze nou eigenlijk doen, en er wel veel onbegrip en ongenoeg is, vind ik dat je alles moet aangrijpen om het inzichtelijk te maken. Ik heb het wel eens vergeleken met een voetbalwedstrijd. Stel, je weet helemaal, je komt van een andere planeet, je weet niks van voetbal. En je kijkt er een kwartier naar, dan krijg je toch op een gegeven moment het beeld, oké, dan lopen er 10 met 1 in het goal de ene kant op, en aan de andere kant ook, en dan loopt er nog een met een ander kleurtje tussen, en die is kennelijk de baas. Na een kwartier heb je de hoofdregels wel door. En ik vind dat een democratie ook zo moet werken. Dat je vrij snel ziet, aanvoelt, wat zijn de verhoudingen en hoe werkt het.
Wat dat er gaat, doet het Britse lagerhuis het toch beter, vindt hij.
Het is veel chaotischer in zijn geluid en zijn boe en zijn ja en zijn hier, hier.
Order, order. The Prime Minister's answer must be heard.
En toch heeft dat beeld van zo'n premier die daar echt lager staat, achter zo'n kist, en zo'n tronende voorzitter, tot en met die pruik aan toe. Ik denk niet dat we dat Khadija Arif moeten aandoen, maar in één beeld is duidelijk, oké, die tegen die, en die is kritisch, en die moet maar zorgen dat hij de vraag goed beantwoordt. En de prachtige historische afstand, de afstand tussen oppositie en de regeringspartijen, is 2 zwaardlengtes en een voet, waardoor ze elkaar net niet konden prikken.
En dat heeft volgens Pechtold effect op de sfeer van een debat.
Als je iemand ziet, het angstzweet ruikt, heeft het een heel ander effect dan in een wat steriele omgeving waar alles voor de camera gebouwd is.
Hij laat me zijn eigen stoel nog even zien. Zo'n blauwe leren, waar je Nederlandse parlementariërs tijdens debatten ook wel eens onderuitgezakt in ziet twitteren.
Hoe zit dat?
Nou, het zit op zich prima. De stoelen in de commissiezalen zijn erger. Maar het draait. Het is redelijk comfortabel. Maar het heeft ook wel iets kneuterigs. Hier met een laadje. Kijk, zakdoekjes, pepermuntjes, briefjes.
Maar zou u nou anders zitten als het zo'n hard bankje was van het Lagerhuis? Zou u anders in het debat zitten?
Nou, ik denk dat als je minder riant zit, dat het debat ook wel een uurtje korter kan.
Van Groot-Brittannië weten we het inmiddels. Maar misschien is het eens tijd om te kijken hoe andere landen hun parlement hebben vormgegeven.
Een van de schokkende ontdekkingen in het onderzoek.
Dit is David Mulder van der Vecht. Hij is architect bij het bureau XML en maakte een boek en een website over de vormgeving van de parlementen van alle lidstaten van de Verenigde Naties.
Hoewel elk van die 193 landen het idee heeft dat hun parlement een soort unieke expressie is van een politieke cultuur. Dat als je preciezer gaat kijken, dat er eigenlijk maar 5 hoofdvormen zijn waarin parlementen vergaderen.
Nou, die halve cirkel, zoals in het Griekse theater, kennen we al. Die komt veel in Europese landen voor. Omdat die nazistaten zijn ontstaan eind 19e eeuw, toen de klassieken hip waren. De bankjes tegenover elkaar kennen we ook al. Maar verder heb je nog
de horseshoe, het hoefijzer. Bangladesh, Australië, Zuid-Afrika. Een vierde is eigenlijk een wat meer zeldzame, dat is de cirkel. En dat is een vorm die met name na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland is ontwikkeld. En een laatste vorm is de classroom of het klaslokaal. Het is een vorm die met name populair is in niet-democratische regimes. China, Rusland, Noord-Korea.
Wat David Mulder opviel tijdens zijn onderzoek is
dat er gewoon bijna geen innovatie is in de architectuur van parlementen. Dus hoewel de wereld buiten die parlementen fundamenteel veranderd is, reageren parlementen, die toch eigenlijk de belangrijkste, laten we zeggen, plek voor collectieve beslissingen is in de samenleving, vanuit een soort 19e-eeuwse setting op die veranderende wereld.
Maar waarom is dat zo erg, vraag ik me af.
Ik denk als het systeem verandert, maar die architectuur verandert niet mee, dat de zaal, en maar eigenlijk ook datgene wat in die zaal plaatsvindt, daardoor steeds minder relevant wordt of steeds minder ervaren wordt als relevant. De kern van democratie is ook vertrouwen. Dus je vertrouwen in het systeem, vertrouwen in andere burgers. Architectuur en datgene wat je ziet is natuurlijk wel een heel belangrijke basis voor dat vertrouwen.
Hoewel het Nederlandse parlement in vergelijking met andere Europese landen nog vrij nieuw is, deelt David Mulder de kritiek van Pechtold. Maar historicus Diederik Smit vindt het allemaal een beetje overdreven. Een systeem zodat de zaal niet half leeg zit bij kleine debatten?
Ja, nou ja, de meeste debatten die vinden natuurlijk ook plaats in commissiezaaltjes, wat eigenlijk kleine parlementaire zalen zijn. Dus we hebben al zo'n systeem en ook die debatten zijn gewoon bij te wonen door publiek en live op internet kun je dat volgen.
Dat het kabinet hoger dan het parlement zit, vindt hij ook niet zo'n probleem.
Ja, toren die er echt bovenuit, ze zitten misschien iets hoger, maar als je die voetbalmetafoor wil gebruiken, dan zitten zij er eigenlijk bij in een soort duck-out aan de zijkant. En ze, als wisselspelers mogen ze toekijken en ze mogen wel wat roepen, wat zeggen, maar het spel wordt gespeeld door de parlementariërs onderling. En zij zitten toch aan de zijkant. En ik vind dat dat juist wel goed wordt benadrukt in die huidige opstelling.
En was die toon van het debat nou echt feller toen de parlementariërs in Nederland nog dicht op elkaar gepakt in banken tegenover elkaar zaten?
Nee, helemaal niet. Ik denk als je dat vergelijkt met nu, dat de toon van het debat veel feller is dan ooit in die oude zaal het geval is geweest.
De beeldspraak.
Ja, wat ach. Ja, wat, doe eens normaal, man.
Ja, doe eens normaal, man.
Dat is de
lekker zelf normaal.
En toch vindt hij het ook weer niet zo gek dat er nu weer kritiek is op de zaal.
Nu zie je toch een nieuw soort politiek die veel meer gepolariseerd is. Dus veel meer de een tegen de ander. Nou, daar past veel meer die oorspronkelijke tweedeling eigenlijk bij. Maar ook een politiek die veel meer gericht is op nationale trots, bijvoorbeeld. En daar past weer niet zo'n beetje saai gebouw bij.
Misschien gaat er ook wel wat veranderen binnenkort. Vanaf 2020 wordt namelijk het hele Binnenhof gerenoveerd. Onder leiding van architecten Ellen van Loon en Lisbeth van der Pol. Maar Piet de Bruin is er ook bij betrokken. En daarom wil hij ook niet aan deze aflevering meewerken. Binnenkort barst vast weer de discussie los over hoe dan. En daar kan hij zich nog maar beter niet over uitlaten, vindt hij. Pechtold hoopt ondertussen dat de verbouwing inderdaad aanleiding wordt voor een nieuwe discussie over de zaal.
Toen het in 92 verbouwd werd, ik geloof dat ze er 20 jaar van tevoren over hebben zitten praten. En dat is niet erg. Als we maar bewust zijn van wat we doen.
Heeft u één tip aan de architect? Wat zou u nou het liefst veranderd zien?
Iets duidelijk meer over die zichtlijnen. en de functies. Ik vind een van de grootste problemen een kabinet wat beschermd in een hoge bak zit, terwijl de Kamer laag kwetsbaar zit.
Wat misschien een goed idee is, is om toch te kijken naar de haalbaarheid van Pieter Bruins oorspronkelijke plan om ook wat te doen met de belichting van de zaal. Wat meer misschien toch met spotlights, wat meer met verduistering. Ik zou wel heel benieuwd zijn hoe dat zou werken en hoe dat het debat zou kunnen beïnvloeden. Ik denk dat dan die zaal ook echt pas goed tot zijn recht komt.
De Tweede Kamer zal straks tijdelijk ergens anders vergaderen. En David Mulder hoopt dat er daar geëxperimenteerd gaat worden.
Ontwerp is ook echt iets wat niet alleen gaat over mooie dingen maken, maar wat ook nieuwe dingen mogelijk maakt. Dingen die we misschien niet eens kunnen bedenken. Je zou een zaal moeten maken die veranderbaar is. En dat je datgene wat je daarin leert vervolgens kunt gebruiken op het moment dat je terugverhuist naar het Binnenhof.
Zo'n tijdelijke en veranderbare vergaderzaal maakte hij zelf vorig jaar samen met Max Cohen de Lara en Jurgen Bij voor de Europese Raad in Brussel.
Je kunt een meer confronterend debat hebben in een deel van de zaal waar je eigenlijk letterlijk tegenover elkaar zit. En wie weet dat Cameron en andere Europese leiders daar de ruimte voor gebruikt hebben. Want het was de periode dat ook de Brexit-referendum speelde. Tegelijkertijd is er ook een soort halfrond deel waar je veel informeler en veel meer een soort van consensus met elkaar zou kunnen zoeken. Het waren, nou ja, als je ze individueel bekijkt, bijna een soort hele grote rotsen. En je kon het ook beklimmen. Dus je kon ook besluiten om in plaats van naast elkaar, boven elkaar of te gaan liggen.
Heb je niet stiekem een cameraatje opgehangen om te zien hoe ze dat gebruikten?
Ik had heel graag een camera opgehangen.
Ongesigneerd is gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek voor de VPRO en kwam tot stand met steun van het Mediafonds. Techniek Arno Peters. Kijk ook even op vpro.nl/ongesigneerd voor iets tofs. Je kunt ook een review achterlaten in iTunes. Vinden we leuk.